Heer onze God, almachtig. Alle eer en glorie aan u, Heere God. Wij danken u, Vader, dat wij onze aanbidding voort mogen zetten en dat we uw woord mogen openen. Wij danken u dat u uw woord hebt gegeven, Heere. Dat we daarin ook uw wil leren. We bidden, Vader, dat uw woord met de kracht van uw geest mag komen. Dat we oren hebben om te horen. Wanneer we onze Bijbels open hebben, dat we ogen hebben om te zien. Heer, dat we ook diep geraakt worden in ons hart. Dat we veranderd hier weg mogen gaan, Heer. We bidden dat Christus meer en meer gestalte in ons mag krijgen. We bidden, zoals we iedere week ook bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. We bidden en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Maar vorige week hebben we stilgestaan bij Pinksteren en de komst van de Heilige Geest, dus de uitstorting van de Geest met Pinksteren. We hebben gezien dat Pinksteren de vervulling van Gods belofte is. En we zagen dat de Heer Jezus zijn discipelen had bevolen te wachten op de belofte van de Vader, dat de Geest op Pinksterdag werkelijk werd uitgestort en dat Petrus deze gebeurtenis verklaarde vanuit de schrift als vervulling van wat God eerder gesproken had. We hebben gezien dat Pinksteren niet alleen iets zegt over de Heilige Geest, maar dat het primair gaat om de Heer Jezus Christus. De Geest werd niet zomaar uitgestort. Petrus maakte duidelijk tijdens zijn toespraak dat de verhoogde Christus van de Vader de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen en heeft uitgestort wat de menigte hoorde en zag. Dus Pinksteren openbaart dat Christus leeft, dat hij verhoogd is en werkelijk Heere en Messias is. We hebben gezien dat met Pinksteren ook de werkelijkheid van het nieuwe verbond openbaar werd. De komst van de Geest blijft niet hangen in tekenen en wonderen, maar loopt uit op de verkondiging van Christus. Het loopt uit op bekering, vergeving en de vorming van Gods volk. En dat brengt ons dus bij het onderwerp van vanmorgen. Want als de Heilige Geest is uitgestort en als het nieuwe verbond is aangebroken en als de verhoogde Christus zijn geest geeft aan zijn volk, dan komt vanzelf de vraag naar voren: wat doet de Heilige Geest dan concreet in het hart van een mens? Daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Dus vandaag kijken we naar de Heilige Geest in wedergeboorte en verzegeling. Dus we gaan kijken naar het werk van de Heilige Geest in de verzegeling van Gods volk en in de wedergeboorte. Nou, we gaan gelijk beginnen met ons eerste punt. We hebben wat te behandelen. Laten we kijken naar de Heilige Geest in wedergeboorte. Ik wil daarvoor met jullie gaan naar, ik heb alleen de verwijzing heb ik op het scherm, maar naar Johannes 3. Daar wil ik vandaag met jullie gaan. Het is een bekend gedeelte. Maar juist de bekende gedeelte moeten we altijd zorgvuldig blijven lezen. Want er zijn teksten die we zo vaak hebben gehoord dat we denken dat we ze kennen. Terwijl de rijkdom er van ons gemakkelijk ontgaat. Dus ik wil met jullie lezen vanaf Johannes 3, vers 1 tot en met 8. We lezen daar. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Tot zover. Wanneer we in Johannes 3 komen, daar bevinden we ons aan het begin van het publieke optreden van de Heer Jezus. In hoofdstuk 2 heeft Johannes al laten zien dat de Heere zijn heerlijkheid openbaart. He, eerst in Cana, waar hij water in wijn verandert. En daarna in wanneer hij ook de tempel reinigt. De bediening van de Heere blijft niet onopgemerkt. Zijn tekenen maken als het ware indruk. Maar Johannes laat tegelijkertijd ook zien dat er een verschil is tussen het onder de indruk zijn van de Heere en hem ook daadwerkelijk kennen. Ja, want aan het einde van Johannes 2 staat iets heel cruciaals. Daar lezen we dat velen in zijn naam geloofden toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Johannes zegt ook dat Jezus zichzelf aan hen niet toevertrouwde, omdat hij hen allen kende. Hij had het niet nodig dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus het wordt al meteen duidelijk dat er zoiets bestaat als een reactie op de Heere, die uiterlijk is, dus die onder de indruk is van zijn werken, maar die nog niet hetzelfde is als waar geestelijk leven. Dat is een verschil. Tegen die achtergrond begint Johannes 3. Dus Nicodemus komt naar voren, dat is belangrijk, want Nicodemus is niet zomaar iemand. En Johannes noemt hem een fariseer en een leider van de Joden. Later in het gesprek noemt de Heere Jezus hem zelfs de leraar of een leraar van Israël. Dus we hebben hier te maken met iemand, niet met iemand te maken die onwetend is. Nicodemus is een man met kennis en met aanzien. Een man ook van religieuze ijver. Maar we gaan er gewoon doorheen. Dus in vers 1 en 2 zien we dus dat de Heere Jezus dit gesprek voert met een mens uit de Farizeeën. Ja, dus hij is een leider van de Joden. Hij behoort tot een groep die bekend staat om hun ijver wat betreft godsdienst. Ze staan bekend om hun nauwkeurigheid in de wet, wat vanuit de mens gezien. Ja, en grote nadruk op reinheid, traditie, wat we kunnen noemen orthodoxie. En Nicodemus staat midden in het religieuze leven van Israël. En Nicodemus komt 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus Nicodemus erkent iets wat absoluut waar is. Hij ziet dat de Heere Jezus niet zomaar een leraar is. Hij ziet dat zijn tekenen niet los te maken zijn van Gods aanwezigheid. Er is dus bij Nicodemus een zekere erkenning en ook een zekere openheid. Maar, en dit is ook wat het gedeelte zo gewichtig maakt, want ondanks al die kennis, ondanks al zijn aanzien, zal de Heere Jezus Nicodemus alsnog confronteren met wat hem nog ontbreekt. Nicodemus heeft veel, maar de Heere zal hem duidelijk maken dat hij nog steeds wedergeboren moet worden. En dat is belangrijk om meteen aan het begin te zien, want daarmee wordt al duidelijk dat wedergeboorte niet alleen nodig is voor wat wij tegenwoordig kenmerken als de openlijke zondaren of voor mensen zonder religieuze achtergrond. Het is noodzakelijk voor ieder mens, zelfs dus ook voor een fariseer, een leider van de Joden, een leraar van Israël. Let op vers 3. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, altijd belangrijk. Kijk, je moet altijd luisteren als de Heer Jezus spreekt. Laten we daarmee beginnen. Maar wanneer hij begint met voorwaar, en als hij ook nog eens zegt voorwaar, spit je oren. Want dan komt iets wat je gewoon niet mag missen. Dus de Heer onderstreept dat wat nu volgt fundamenteel is. Let goed op wat hij zegt. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus let goed op wat hij doet. Hij zegt niet, als iemand niet beter onderwezen is. Hij zegt niet, als iemand niet zorgvuldiger gaat leven. Hij zegt, als iemand niet opnieuw geboren wordt. Dus de Heere legt de vinger niet allereerst bij gedrag. Hij legt het niet bij kennis of bij religieuze vorm. Hij legt het bij leven. We gaan er zo dieper op in, maar we moeten hier zien. De mens heeft niet, en ik zeg dit vaker, de mens heeft niet simpelweg correctie of wat hulp nodig. De mens heeft nieuw leven nodig. Dat is wat de mens nodig heeft. En de Heere zegt, hij kan het koninkrijk van God niet zien als dat niet gebeurt. Dus het probleem is niet alleen juridisch of moreel, het is geestelijk. De mens in zijn natuurlijke toestand mist het vermogen om het koninkrijk van God werkelijk te zien. Het is niet omdat het onduidelijk is, maar omdat de mens zonder wedergeboorte niet het leven heeft waardoor hij dat kan zien. Dus in vers 3 zien we meteen twee dingen. 1. Allereerst zien we dat absolute noodzaak, de absolute noodzaak van wedergeboorte. Zonder wedergeboorte is er geen zicht op het koninkrijk van God. Ten tweede zien we dat de Heere hiermee alle vertrouwen op natuurlijke of religieuze voorrechten afsnijdt. Dit moet van boven gebeuren. Let nu op vers 4. Let op de reactie van Nicodemus. Hij zegt, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Dus Nicodemus begrijpt de woorden van de Heere Jezus op een bovennatuurlijke, of op een natuurlijke manier. Sorry. De Heere heeft gesproken over opnieuw geboren worden en Nicodemus denkt onmiddellijk aan natuurlijke geboorte. Het is belangrijk om te zien, want hiermee laat Johannes ons niet zien, of niet alleen zien dat Nicodemus verward is, maar ook dat hij de woorden wel hoort, maar hij begrijpt ze niet. En Paulus leert ons hier iets over. Hè? Hij leert ons in 1 Korinther 2 vers 14, leert hij ons heel duidelijk. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Ze worden geestelijk beoordeeld. Dus je moet het blijven zien. Nicodemus is niet zomaar iemand. Hij is een fariseer, hij is een leider van de Joden, hij is een leraar van Israël. Toch denkt hij nog in puur natuurlijke categorieën, wanneer de Heere spreekt over het koninkrijk van God en de noodzaak van wedergeboorte. Dus, wat zien we hier? We zien hier dat geestelijke waarheid niet vanzelf wordt verstaan. Ook niet door een religieus mens. Kennis van de schrift en religieuze ijver zijn op zichzelf nog niet hetzelfde als geestelijk inzicht. Je hebt echt zoiets als mensen, zoals Paulus dat ook schrijft, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dat bestaat gewoon. Maar let nu op hoe de Heere Jezus hierop ingaat. Let op vers 5. We zijn nog steeds in Johannes 3. De Heere Jezus zegt nu weer, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus we zien als eerste dat de Heere Jezus, hij neemt zijn woorden van vers 3, neemt hij niet terug. Hij verdiept ze eerder. In vers 3 zei hij dat iemand zonder wedergeboorte het koninkrijk van God niet kan zien. Nu zegt hij dat iemand zonder geboren te worden uit water en geest het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Dus de noodzaak blijft volledig staan. De Heere spreekt hier dus nog over dezelfde werkelijkheid. Hij introduceert hier niet een ander onderwerp. Hij werkt verder uit wat hij bedoelt met opnieuw geboren worden. Dan is de vraag, oké, wat bedoelt de Heere met water en geest? Dat is de vraag die we gaan stellen. Wat bedoelt de Heere Jezus? Wat leert de tekst ons? Nou, eeuwige discussie hierover. Vanaf het begin van de kerk. De Heere spreekt hier niet over twee totaal losstaande zaken. Alsof water één ding is en de geest een ander ding dat daar later nog naast komt. De lijn van de tekst is juist dat deze woorden samenhoren bij dat ene werk van God waardoor een mens opnieuw geboren wordt. Als we verder in de tekst lezen, zien we iets heel cruciaals. In vers 10 zegt de Heere na de vraag van Nicodemus, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Na die vraag zegt de Heere, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Wat laat dit ons zien? De Heere verwacht van Nicodemus dat hij dit had moeten verstaan vanuit de schriften. Daarom ligt hier een oud-testamentisch achtergrond voor de hand. In de geschiedenis van de kerk ook begrepen als Ezechiël 36, wat we al hebben behandeld in de serie, maar we lezen hem. Wat staat daar? Ezechiël 36 vanaf vers 25 tot met 27. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wanneer de Heere spreekt over geboren worden uit water en geest, dan spreekt hij over de reinigende en vernieuwende werking van God. Water wijst op reiniging, de geest wijst op het nieuwe leven dat God van binnen uitwerkt. De Heere zegt dus niet alleen dat de mens iets nieuws moet leren, maar dat hij gereinigd en vernieuwd moet worden door Gods eigen werk. Nu, deze studie gaat hier niet over, maar er is in de geschiedenis van de kerk discussie geweest tot aan vandaag. Over, spreekt de Heere hier over de waterdoop? En wat zien we in de vroege kerk? Nou, dit moeten we goed begrijpen. En ik heb dit vaker, ik heb dit in Johannes 6 heb ik dit benoemd. En volgens mij ook in deze serie al. Kijk, in de vroege kerk lagen geloofsbelijdenis, catechese, bekering en doop heel dicht op elkaar. Dat wat wij tegenwoordig kennen, iemand die zegt te geloven, jaren gaat zonder te dopen, totdat hij of zij zich er prettig bij voelt, dat kende de vroege kerk niet. Het is vandaag de dag dat je gewoon een kerk kan binnenlopen, je zegt dat je gelooft, je gaat gewoon aan het avondmaal, je doet gewoon mee met alles. In de eerste kerk bestond dat niet. Het kon niet. En dit is waarom Johannes 3 sacramenteel werd gehoord door de eerste kerk. Niet omdat de tekst zelf, ook in het Grieks, dwingend is over het ritueel, maar omdat in hun praktijk de doop het onmiddellijke zichtbare moment was waarop geloof, reiniging, toetreding, de gave van de geest, dat alles samenkwam. Als iemand geloofde, en dat is vandaag de dag nog steeds zo, daarom zien we ook bij ons hier in de gemeente, we hebben geen doopcursus, we hebben al die dingen niet, als je tot geloof komt, als je gedoopt, je wordt gedoopt, het gebeurt gewoon de week daarop of diezelfde dag. Dat is hoe we dat zien. Dus als iemand geloofde toen, hoorde hij zich te laten dopen. Vanuit die kerkelijke werkelijkheid werd geboren uit water en geest bijna vanzelf verbonden aan de doop. Het ding is of de tekst dit zelf leert. Dat is altijd de vraag. Nogmaals, de Heere Jezus confronteert Nicodemus met de noodzaak van de door God beloofde innerlijke reiniging en vernieuwing door de geest. De waterdoop was op dat moment ook niet ingesteld en Nicodemus had het moeten herkennen vanuit het Oude Testament. En in dat licht leest water en geest grammaticaal als één samengestelde gedachte. Niet als twee volledig losse dingen. Dus niet eerst een uiterlijk ritueel plus daarna innerlijke vernieuwing, maar de ene door God bewerkte, reinigende en vernieuwende geboorte waarvan Ezechiël spreekt in Ezechiël 36. Conclusie is ook gewoon, als je gelooft, laat je dopen. Dat staat voorop. Maar let nu op vers 6. Want we moeten nu zien dat dit echt gaat om natuurlijk geestelijk. De Heere Jezus zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Dus hier maakt de Heere een heel scherp onderscheid. Aan de ene kant spreekt hij over wat uit het vlees geboren is, aan de andere kant over wat uit de geest geboren is. En dat onderscheid is cruciaal voor het begrijpen van de wedergeboorte. Met vlees bedoelt de Heere hier niet alleen het lichamelijke op zichzelf. Nee, vlees wijst hier op de mens in zijn natuurlijke staat. De mens zoals hij uit de natuurlijke geboorte is voortgekomen. De mens zoals hij is in Adam. De mens zoals hij is van nature. Dus de Heere zegt in feite, wat uit de natuurlijke mens voortkomt, dat blijft vanuit diezelfde orde. Het blijft vlees. Dit is een harde, maar het is een noodzakelijke waarheid. Want de Heere zegt hiermee dat de natuurlijke geboorte niet voldoende is voor het koninkrijk van God. Natuurlijk leven brengt natuurlijk leven voort. Maar het brengt geen geestelijk leven voort. En dat is waarom wedergeboorte nodig is. De mens kan uit zichzelf niet produceren wat hij niet van nature bezit. De mens kan religie maken. De mens kan vorm voortbrengen. De mens kan kennis voortbrengen. Hij kan menselijk gezien kan niet indruk maken. Maar vlees blijft vlees. Vlees gaat nooit het koninkrijk van God binnen. Nooit. En dan zegt dus de Heer aan de andere kant, wat uit de geest geboren is, is geest. Dus geestelijk leven komt niet uit het vlees op, maar uit de geest alleen. Alleen de Heilige Geest brengt voort wat geestelijk is. Alleen de geest geeft leven dat het koninkrijk van God kan binnengaan. Let nu kort op vers 7. De Heere zegt, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Dus de Heere zegt tegen Nicodemus, kijk, dit zou je niet vreemd moeten klinken en je zou dit niet vreemd moeten vinden. Het zou je niet moeten verbazen. Waarom? Omdat de schriften van het Oude Testament hier al op hebben gewezen. God had al gesproken over reiniging. God heeft al gesproken over een nieuw hart en over zijn geest in het binnenste van zijn volk. Dus de noodzaak van wedergeboorte is geen vreemde nieuwe gedachte. Nicodemus had dit als leraar van Israël moeten herkennen. En de Heere gaat verder in vers 8. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dus hier gebruikt de Heere een vergelijking om duidelijk te maken hoe het werk van de geest zich voltrekt. Je ziet de wind zelf niet, maar je merkt de werking van de wind wel. Je hoort het geluid van de wind, maar je beheerst de wind niet. Je stuurt de wind niet aan, je roept de wind niet op wanneer het jou uitkomt. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. De wedergeboorte is niet maakbaar door de mens. Het is niet beheersbaar. Het is niet iets wat de mens in eigen hand heeft. Het is het soevereine werk van God. Het is het soevereine werk van de geest. De geest werkt werkelijk, hij werkt krachtig en hij werkt zichtbaar in uitwerking, maar hij is niet onderworpen aan menselijke controle. En dat is belangrijk, want iedere vorm van menselijke hoogmoed wordt daarmee afgesneden. Niemand kan zichzelf opnieuw geboren laten worden. Niemand kan de geest dwingen. Niemand kan dit leven uit zichzelf voortbrengen. En dit is ook waarom we altijd tegen ouders spreken. Verkondig het evangelie aan je kinderen. Het is niet omdat jij een christen bent dat je kinderen automatisch christenen zijn. Het is niet omdat je kinderen zaken horen dat ze automatisch wedergeboren zijn. Je moet je kinderen oproepen om te geloven. Je moet je kinderen oproepen om zich te bekeren. Dat is de oproep van het evangelie. Je kunt er niet van uitgaan dat je kind wedergeboren is. Dus de Heere zegt, u moet opnieuw geboren worden. Iemand moet opnieuw geboren worden. Waarom? Omdat de mens geestelijk dood is. Het staat er. Paulus leert ons in Efeze 2. Daar zegt hij niet dat de mens een beetje ziek is. Hij zegt niet dat de mens zwak is. Maar in de kern, maar in de kern nog gezond. Hij zegt dat wij dood waren door de overtredingen en de zonden. Dat is de toestand van de natuurlijke mens. Geestelijk dood, zonder leven voor God, zonder liefde tot God, zonder waarachtig zicht op het koninkrijk. En Paulus leert in Romeinen 3 vanuit een andere hoek. Dan zegt hij dat niemand rechtvaardig is, ook niet één, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Dus de schrift laat geen ruimte voor de gedachte dat de mens van nature nog wel goed zit en alleen nog wat geestelijk hulp nodig heeft. Nee, de mens staat schuldig voor God. En mist het leven dat hij nodig heeft om Gods koninkrijk in te gaan. En dat moeten wij helder zien. Dus nogmaals, het maakt niet uit of je geboren bent in een christelijk gezin. Het maakt ook niet uit of je als baby gedoopt bent. Het maakt niet uit hoeveel bijbelkennis je hebt. Het maakt niet uit hoeveel liefdadigheid je doet. Het maakt ook niet uit of jij zelf vindt dat je een goed mens bent of niet. Je moet opnieuw geboren worden. Dat is de conclusie. Maar dan komt de volgende vraag. Hoe wordt iemand opnieuw geboren? Wat doet de Heilige Geest nou? He, dus Wat brengt hij voort? En het ding is, hij brengt leven voort in een mens op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus wat de Heilige Geest doet, is hij past toe wat de Heer Jezus heeft verworven. Dus wanneer de Geest, wat we noemen, wederbaart, doet hij dat op grond van het volbrachte werk van de Zoon van God. Want waarom kan een zondaar nieuw leven ontvangen? Waarom kan een onrein mens gereinigd worden? Waarom kan iemand die schuldig staat voor God toch levend gemaakt worden? Het kan alleen omdat de Heer Jezus Christus gekomen is, omdat hij de wet volmaakt heeft vervuld, omdat hij zonden heeft gedragen aan het kruis, omdat hij gestorven is, omdat hij is opgestaan op de derde dag en omdat hij nu de levende en verhoogde zaligmaker is. Het kan alleen door geloof in hem. Alleen zo. En wat doet de Heilige Geest dan concreet? Nou, allereerst, hij opent de ogen van een mens. De natuurlijke mens, nogmaals, ziet het koninkrijk van God niet. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Dus wanneer de Heilige Geest werkt, dan doorbreekt hij die blindheid. Hij laat een mens zien wie God waarlijk is. Hij laat een mens ook zien wie hij zelf is. Een verdorven zondaar onder Gods oordeel. Hij laat een mens zien dus dat hij verloren is, dat hij schuldig is. Maar tegelijkertijd laat de Heilige Geest zien wie Christus is als de noodzakelijke en volkomen zaligmaker. Dat is wat hij doet. Kijk, want je hebt van die mensen die het evangelie denken te prediken en die alleen blijven bij je bent een verdorven zondaar. Dat redt niemand. Christus moet voor ogen geschilderd worden. Wil iemand leven krijgen? Dat is noodzakelijk. Dus de Geest opent de ogen voor de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij doet. En daarnaast verbreekt de Heilige Geest de hardheid van het hart. Wederom de taal van Ezechiël 36. Dus God neemt het hart van steen weg en geeft daar in de plaats een hart van vlees voor terug. Dus de Heilige Geest werkt niet alleen op het niveau van informatie, hij verandert het binnenste van de mens. Waar eerst dus verzet tegen God was, komt liefde tot God. Waar eerst liefde voor de zonde was, komt haat en afkeer tegen de zonde. Waar eerst geen verlangen en besef van Christus was, komt juist het verlangen om Christus na te jagen. Dus hij maakt waarlijk levend. Dat is de kern. Hij brengt voort wat er eerst niet was. Hij maakt dus niet het oude leven wat netter. Hij maakt een mens ook niet simpelweg religieus. Hij geeft nieuw leven. En daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Dus wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Let er ook nu op, ik heb alleen de verwijzing waarschijnlijk. Als je in je Bijbel gaat naar Titus 3. Let op Titus 3 en dan vanaf vers 3 tot en met 7. Titus 3, vanaf vers 3 tot en met 7. Paulus schrijft daar, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mens verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Let op wat Paulus doet. Paulus begint niet bij de kracht van de mens, maar bij de oude staat van de mens. En dus je ziet, hè, ook wij waren voorheen. Ook wij waren voorheen. En de lijst, de beschrijving die volgt, die snijdt iedere gedachte van natuurlijke goedheid af. Iedere gedachte. Onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten, levend in slechtheid en afgunst. Dat is de mens in zijn natuurlijke staat. En dan komt het grote keerpunt. Dus, en dit is het ding wat je altijd moet zien. Dus er is een scherp contrast. Er is altijd een contrast in hen die in het vlees zijn en zij die uit God geboren zijn. Het begon met wij waren voorheen. Dus dit kunnen we niet meer zijn. En het grote keerpunt in vers 4 is maar toen. Dat is altijd het keerpunt van genade. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mens verschenen is. Dus de oorzaak van zaligheid ligt niet in de mens, het ligt in God. In zijn goedertierenheid, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. En dan zie je vers 5, hij maakte ons zalig. Dus God is hier de handelende. Hij doet het. God is degene die redt, God is degene die ingrijpt. En Paulus voegt er meteen aan toe, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Wij hebben het niet gedaan. Dus wedergeboorte en zaligheid, het rust niet op menselijke verdiensten. Het rust niet op werken. Heeft een christen werken? Absoluut. Maar we zien hier, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Het is geen religieuze prestatie, het is niet iets dat de mens zelf aanlevert. Maar waardoor dan wel? Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En je ziet dus dat Paulus, hij zet het heel compact en helder. De Heilige Geest is degene door wie God dit nieuwe leven werkt. En let op die twee uitdrukkingen die bij elkaar horen. Het bad van de wedergeboorte, de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat ene, dat eerste wijst op reiniging, de tweede wijst op vernieuwing. Dus Paulus zegt eigenlijk hetzelfde als wat we in Johannes 3 en Ezechiël 36 zagen. Maar gewoon samengevat. De Heilige Geest reinigt en vernieuwt. Hij brengt niet alleen iets nieuws van buitenaf, maar werkt een nieuwe werkelijkheid in de mens zelf. En dan gaat Paulus verder in vers 6. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dit is cruciaal, want daarmee verbindt Paulus het werk van de Heilige Geest opnieuw direct aan de Heere Jezus Christus. De Geest wordt uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus ook hier zie je weer, de Heilige Geest werkt niet los van Christus. Hij past toe wat Christus heeft verworpen. Hij wordt gegeven door Christus. En dan zie je in vers 7 waar dit alles naartoe leidt. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dus het werk van de Geest staat niet op zichzelf. Het staat in het geheel van Gods reddend handelen. God rechtvaardigt, God vernieuwt, God maakt erfgenamen. En de Heilige Geest is daarin de werkende in het hart. Dus in Johannes 3 horen we de woorden van de Heere Jezus. Iemand moet opnieuw geboren worden. Uit water en geest. In Titus 3 horen we Paulus uitleggen dat God zalig maakt door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus dat is wat hij doet. Maar dat brengt ons dus bij het tweede punt. We hebben gezien dat wedergeboorte noodzakelijk is. Omdat de mens van nature geestelijk dood is. We hebben ook gezien dat wedergeboorte het werk is van de geest. Maar de Heilige Geest is niet alleen werkzaam in het wederbaren, hij is ook degene die Gods volk verzegelt. Dus de Heilige Geest geeft niet alleen leven, maar merkt Gods volk ook aan als Gods eigendom. Als je in je Bijbel alsjeblieft naar Efeze 1 gaat, ik heb hem ook hier op het scherm. Daar wil ik versen 13 en 14 met jullie lezen. Maar je moet beseffen wat Paulus al uiteen heeft gezet voordat je bij vers 13 en 14 komt. Vanaf vers 3 zet Paulus God degene neer als degene die ons in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Dus voordat Paulus iets zegt over ons geloof, onze verzegeling, heeft hij al duidelijk gemaakt dat de zaligheid in de oorsprong, in de inhoud en wat betreft zekerheid bij God ligt. Dan gaat hij verder en schrijft hij dat God ons in Christus uitverkoren heeft voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dus Paulus laat direct zien dat de zaligheid begint in wat wij noemen Gods eeuwig voornemen. Daarna spreekt hij over de voorbestemming tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf. Dus ook hier weer, God is degene die handelt. God is degene die beschikt. God is degene die in Christus een volk voor zichzelf bestemt. En dan gaat Paulus verder met de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is belangrijk. Want alles waar Paulus hierover spreekt, verkiezing, aanneming, verlossing, vergeving, alles ligt vast in Christus. Dus dit gedeelte, neem alsjeblieft, als je thuis bent, neem de tijd om dit gewoon te bestuderen, vanaf vers 3. Wanneer je leest continu in hem, door hem, voor hem, tot hem, dit alles ligt in Christus. Het laat ons zien, buiten Christus is er geen zaligheid. Er is geen vergeving. Er is geen toegang tot God buiten hem. Vervolgens laat Paulus zien dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt overeenkomstig zijn welbehagen dat hij zich voorgenomen had in zichzelf. Namelijk dat alles in Christus onder één hoofd samengebracht zal worden. Dus nogmaals, ik hoop dat iedereen hier continu ziet in iedere studie, of het nou op zondag is of op woensdag, dat de persoon die hier achter de kansel staat, dat die alleen maar wijst naar Christus. Dat is wat we doen, want dat is wat de tekst doet. Want je ziet, de hele beweging van Gods heilsplan is naar Christus toe en het komt samen in hem. Dat is wat we zien. En ook in vers 11 en 12 blijft Paulus daarbij. In hem, weer dat hè, in hem hebben wij ook een erfdeel ontvangen. In hem zijn wij ertoe bestemd. In hem is dit alles tot stand gekomen en het doel van het alles is dat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Waarvoor we geschapen zijn. Dus voordat Paulus in vers 13 en 14 over de Heilige Geest schrijft, heeft hij al een machtige uiteenzetting van Gods heilwerk in Christus gegeven. Verkiezing, aanneming tot kinderen, verlossing, vergeving, openbaring van Gods wil, erfdeel, alles staat al in het kader van Gods genadig handelen in Christus. En dit is cruciaal, want dan begrijp je meteen dat de verzegeling met de Heilige Geest niet een los element is naast de rest. Nee, wanneer Paulus in vers 13 en 14 spreekt over de Heilige Geest, doet hij dat als onderdeel van het grote werk van God in Christus. Nu kunnen we lezen, vers 13 en 14. Weer hè, in hem. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus we hebben de context. We weten in welke context dit ligt. Dus wat leert Paulus ons nou? Hij zegt, let op hoe hij het verder opbouwt, hij zegt in hem. Dus ook de verzegeling door de Heilige Geest staat niet los van Christus. Het vindt plaats binnen die eenheid, die vereniging met hem. Binnen het heil dat in hem gegeven is. Dan schrijft Paulus, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Wat zien we weer? En wat heb ik continu herhaald in deze serie? De Heilige Geest verzegelt niet los van het evangelie. De verzegeling komt niet buiten het woord om. Paulus zegt niet dat mensen een onverklaarbare geestelijke ervaring hadden en daarna pas iets van Christus gaan begrijpen. Nee, eerst noemt hij het horen van het woord van de waarheid. Het evangelie van uw zaligheid. Woord en geest zijn niet van elkaar los te maken. De geest die wederbaart, is de geest die werkt in en door het evangelie van Christus. Dan schrijft Paulus, toen u geloofde. Dat is belangrijk. Het horen van het evangelie blijft niet buiten de mens staan. Het wordt door geloof omhelst. Dus Paulus tekent hier geen los ritueel, geen tweede ervaring ergens na het geloof, maar de werkelijkheid van iemand die het evangelie hoort en gelooft. En dan schrijft hij, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus daar ligt het zwaartepunt. Wat doet de Heilige Geest hier? Paulus zegt dat hij verzegelt. Een zegel heeft in de schrift en in de wereld van toen te maken met bevestiging, eigendom en herkenning. Een zegel markeert iets als behoren aan iemand. Het geeft aan van wie iets is. Dus wanneer Paulus zegt dat gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan leert hij ons dat God zijn volk markeert als zijn eigendom. En nogmaals, het is Gods werk. God verzegelt. En hij doet dat met de Heilige Geest. Dan noemt Paulus de geest opmerkings de Heilige Geest van de belofte. Daarmee verbindt Paulus de geest aan alles wat God eerder had toegezegd, wat we ook vorige week hebben behandeld. Dus, wat leert vers 13 ons tenminste? 1. De Heilige Geest verzegelt niet los van Christus. De Heilige Geest verzegelt niet los van het evangelie. De Heilige Geest verzegelt hen die het evangelie horen en geloven. En de Heilige Geest verzegelt als Gods teken van eigendom. Dit is het ding. Iedere christen, dit is waarom Paulus en Petrus ook, waarom ze zich slaven van de Here noemen. Je behoort God toe. In heel je wezen. In je denken, in je spreken, in je doen. Je behoort God toe. Er is voor de christen geen ene vorm van autonomie. Ik weet dat het hier in het Westen, in ons Westers denken, heel beklemmend kan overkomen. Maar daarom ben je niet primair een Westerling. Een christen is een christen, een burger van het Koninkrijk van God. Daarom moet ons denken hernieuwd worden. Je bent een eigendom van de Allerhoogste. Dat is het leven van de christen. En let nu op vers 14. Paulus gaat verder en hij schrijft over de geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus Paulus gaat een stap verder. De Heilige Geest is niet alleen het zegel van Gods eigendom, hij is ook het onderpand van onze erfenis. Een onderpand is het eerste deel dat de zekerheid geeft dat de rest zal volgen. Dus Paulus zegt hier dat de gave van de Heilige Geest in het heden de garantie is van wat God in de toekomst volledig zal geven. De Geest is niet alleen het teken dat wij van God zijn, maar ook de waarborg dat God zijn werk zal afmaken. Dat hij zal voltooien wat hij begonnen is. Nou, let goed hierop. Want hiermee verbindt Paulus de verzegeling aan de toekomst. Dus de Heilige Geest ziet niet alleen op het nu, maar ook op wat nog komt, op de hoop die we hebben. Dus God laat zijn volk niet alleen opnieuw geboren worden en hij laat ze vervolgens aan hunzelf over. Hij laat hen ook niet in het onzekere zweven. Hij geeft zijn geest als onderpand, als garantie, als waarborg van de erfenis. En let op dat woord erfenis. Paulus heeft daar eerder in het hoofdstuk al over geschreven. Alles wat God in Christus geeft, loopt uit op de volle erfenis van het heil. Op de uiteindelijke verlossing, op het volle bezit van wat God heeft beloofd. En de Heilige Geest is nu al gegeven als het onderpand daarvan. Dus, wat doet de geest in verzegeling? Hij markeert Gods volk als Gods eigendom. Hij bevestigt dat zij werkelijk van God zijn. En hij is de waarborg dat Gods toekomstige erfenis zeker zal komen. Dus als we nu terugkijken, op deze twee punten, dan zien we een rijke lijn in het werk van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest doet een gewichtig werk. Hij werkt op het diepste niveau van de mens. Hij doet opnieuw geboren worden. Hij brengt leven waar dood was. Hij reinigt waar onreinheid was. Hij vernieuwt waar verdorvenheid was. Hij opent de ogen voor de heerlijkheid van Christus en voor de werkelijkheid van Gods Koninkrijk. En hij laat het daar niet bij. Zelfde Heilige Geest die levend maakt, verzegelt ook. Hij markeert Gods volk als zijn eigendom. En kijk, ik wil niet in herhaling vallen, maar ik hoop dat jullie de gewichtigheid hiervan zien. Dus zien hoe vol het werk van de Geest is. Nogmaals, hij geeft niet alleen nieuw leven. Hij bevestigt ook dat het nieuwe leven uit God is. Hij brengt niet alleen in Christus, maar hij verzekert ook dat wie in Christus is werkelijk aan God toebehoort. Werkelijk. Hij werkt niet alleen aan het begin, maar draagt Gods volk ook in de richting van de volle erfenis. Kijk, over een paar weken gaan we terug naar Romeinen 8. Zo de Heer wil in mijn leven. En kijk, je kunt denken, maar dit wat we vandaag hebben behandeld, dit is de basis, dit zijn fundamenten. Wat is het punt, wat is het nut hiervan? Maar we moeten echt goed begrijpen hoe cruciaal dit is, wat we hier behandelen. Als wij niet helder hebben wat de Heilige Geest doet in wedergeboorte en verzegeling, dan gaan de aansporingen, en neem dit met de westerse mentaliteit, dan gaan de aansporingen van Romeinen 8 vroeg of laat gaan ze zwaar voelen. Dan gaan we luisteren alsof Paulus de hele tijd zegt, jij moet dit doen, jij moet dat doen. En als het niet lukt, dan ligt het uiteindelijk aan jou. En dan vroeg of laat komt dan de reactie. Maar waar is de genade dan? Is het allemaal niet uit God? Is het niet allemaal afhankelijk van hem? En dan zeggen we wel, jawel, amen. Alle eer aan God. Het is genade, het is uit hem. En het is door hem, het is afhankelijk van hem. Maar juist daarom moeten we goed begrijpen wat de Heilige Geest doet. Want Paulus spreekt in Romeinen 8 niet tot mensen die geestelijk dood zijn en uit zichzelf iets moeten opbrengen. Hij spreekt of hij schrijft tot mensen die levend gemaakt zijn door de Geest. Tot mensen in wie de Geest woont. Tot mensen die niet meer in Adam zijn, maar in Christus zijn. Tot mensen die niet de dingen van het vlees bedenken en horen te bedenken, maar tot mensen die in de Geest zijn wanneer althans de Geest van God in hen woont. Dus die aansporingen, en dit is speciaal, die aansporingen in Romeinen 8, ze hangen niet even in de lucht. Ze komen niet boven op een leeg fundament te liggen. Ze komen tot mensen met een gewichtige identiteit. Dat betekent dat wij, en dit is echt cruciaal, dat wij hier niet moeten denken dat we gaan wegkomen met evangelische retoriek die elke scherpe aansporing probeert te neutraliseren. Zo van, dus wanneer we spreken over dit is wat je moet doen, dan komen we met, ja, maar het is toch genade. Dus laten we vooral niet te zwaar worden over heiliging, over gehoorzaamheid, over het doden van de zonde, over het wandelen naar de Geest. Paulus doet die dingen niet. Dat is wat wij goed moeten begrijpen. Paulus doet die dingen niet. Aan de andere kant, mogen we die aansporingen ook nooit lezen alsof het uiteindelijk rust op het vlees. Alsof God zegt, hier heb je een opdracht, red nu jezelf maar. Nee, juist in het licht van het werk van de geest moeten we deze oproepen lezen. Dus dit wat we nu behandelen is cruciaal, omdat het ons leert hoe we straks die aansporingen moeten ontvangen. Dus dit is niet alleen basiskennis. Dit bepaalt hoe wij straks Romeinen 8 lezen. En eerlijk gezegd, niet eens alleen Romeinen 8, maar ook alles wat daarna komt. Want vanaf hoofdstuk 12 krijg je aansporing na aansporing. En dan moeten we niet denken, daar gaan we weer, nog meer dingen die ik moet doen. Nee, dat moeten we lezen vanuit dit fundament. God, de Heilige Geest, heeft werkelijk in zijn volk gewerkt. Daarom zijn die oproepen niet op zichzelf staande geboden, maar woorden tot mensen die een nieuwe identiteit hebben ontvangen. En om af te sluiten. Gaat het goed? Oké. Om af te sluiten. Die vogel mag ook horen. Ik wil dat iedereen goed luistert. Ook de kinderen, luister goed. Als jij een wedergeboren discipel bent vanmorgen, prijs de Heer. Prijs de almachtige God die zijn barmhartigheid aan jou heeft bewezen. Stop nooit met het danken van God daarvoor, want het is echt een bovennatuurlijk werk. Geef hem alle eer. Want als jij leeft, dan is het niet omdat jij jezelf levend hebt gemaakt. Als jij ziet, dan is het niet omdat jij zelf je ogen hebt geopend. Als jij gelooft, dan is dat niet omdat jij van nature beter was dan een ander. Het is genade. Maar hoor me ook goed. En ook alle kinderen, ik blijf het herhalen. Als jij hier zit vanmorgen en je bent niet wedergeboren, bekeer je en geloof het evangelie. Bekeer je en geloof het evangelie. Geloof het goede nieuws. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Dat is het woord van de Heere Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren worden. Dus bekeer je. Keer je af van je zonde. Keer je af van je opstand tegen God. Keer je af van je ongehoorzaamheid. Denk niet dat je kunt blijven leven zoals jij wil en tegelijkertijd God kan behagen. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Denk niet dat je eigen gedachten, je eigen wil, je eigen pad, je eigen gerechtigheid genoeg zijn. Dat is niet zo. Ik wil dat iedereen goed luistert. God heeft een dag vastgesteld. Hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Hij heeft die dag vastgesteld. Ik weet niet wanneer die dag is. Jullie weten ook niet wanneer die dag is. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. Dus keer je af van je dode leven. Keer je af van je dode werken. Wend je in het geloof tot Christus. Vlucht tot Christus. Kom tot hem. Want hij kan volkomen zalig maken. Allen die door hem tot God gaan. Dit is echt cruciaal. En begrijp goed wat dit betekent. Je wordt niet opgeroepen om eerst jezelf op te knappen. Je wordt niet opgeroepen om eerst iets in je leven te produceren. Je wordt opgeroepen om te komen tot de levende, tot de gekruisigde, opgestane en verhoogde Heer Jezus Christus. Laat je leven achter en wend je tot Hem. Want in Hem is vergeving, in Hem alleen is het leven, in Hem is genade en in Hem is redding voor verloren zondaren. Dus als je dit hoort en weet dat je buiten Christus bent, verhard je hart dan niet, stel het niet uit. Speel niet met je ziel. Rust niet in je opvoeding. En rust niet in je kennis en in je religieuze ijver. En niet in wat mensen van je denken. Bekeer je en geloof het evangelie. Amen. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u, Heer, voor het glorieuze werk van de wedergeboorte. Wij danken u, Heer, dat u uw geest hebt gegeven, dat allen die in de Heer Jezus Christus geloven, nieuw leven hebben in hem, gewerkt door uw geest. Mogen wij dit nieuws ook, Heer, niet alleen tot onszelf nemen, maar mogen we het ook verkondigen aan alle mensen om ons heen. Mogen we vervuld met uw geest en met urgentie zien, Heer, dat er mensen om ons heen zijn die verloren gaan. Die het goede nieuws niet hebben gehoord. En mogen het zo zijn dat we ons eigen ongemak, onze eigen gedachten, ons eigen comfort verloochenen en liefde hebben voor onze naaste en de ziel van onze naaste. Mogen ook wij, heren, die ouders zijn, van of het nou jonge kinderen of oudere kinderen zijn, mogen wij het heil in onze Heere Jezus Christus verkondigen aan onze kinderen. Mogen u ons woorden van eeuwig leven geven en onze kinderen blijven wijzen op onze heiland, op onze zaligmaker. En de vrijmoedigheid geven, Heer, en ook de ernst, de urgentie laten zien of ervaren dat allen opnieuw geboren moeten worden. Wij danken u, wij loven u en wij prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.